De bedoeling is dat we vanmorgen weer teruggaan naar Johannes 1. En inmiddels zijn we dan toch terechtgekomen bij vers 14. En het lijkt me goed om daar maar even te lezen, vers 14 tot en met 18. Daar staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welk ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Er staat dan, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dit vers, dat begint met en, dat wil zeggen met een voegwoord, en dat betekent in dit geval zeker dat het vers gelezen wordt meteen in samenhang met het voorgaande. Er zijn echter twee mogelijkheden, want via dat en verbinden wij het met vers 13. Er moet een verband tussen bestaan natuurlijk, anders zou het niet in deze volgorde genoemd worden. Maar via de inhoud van het vers, namelijk dat het spreekt over het woord, ligt er ook een verband met vers 1. In de eerste plaats natuurlijk met vers 13, want in vers 12 en 13 wordt gesproken over nieuw leven, over geboorte uit God en feitelijk dan over wedergeboorte, al wordt de term hier dan nog niet gebruikt. Dat komt pas in hoofdstuk 3. Maar het gaat om wedergeboorte. Wij lezen dus over diegenen die niet uit hun bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En als er dan staat, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, dan zitten we nog in onze gedachten met het begrip wedergeboorte, namelijk het opnieuw geboren worden, en wel uit God. Daar gaat het vers ook over, al moet ik er meteen bij zeggen dat dat niet zozeer opvalt, omdat er staat, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En bij vleeswording denken wij dan gewoonlijk niet aan wedergeboorte, maar aan de natuurlijke geboorte. Omdat het begrip vlees natuurlijk ook in vers 13, voorgaande vers, gebruikt wordt uiteraard voor de oude mens. Maar er zit een dubbelzinnigheid in dat begrip vlees. En laat ik dat dan maar eerst uitleggen. Het begrip vlees komt namelijk overeen met het begrip een boodschap. Vlees wordt geacht een boodschap te zijn. Dat komt omdat het in Hebreeuws hetzelfde woord is. Daar wordt namelijk in het Oude Testament gesproken over de komst van iemand die de blijde boodschap, dan wel gewoon blijde boodschap, zou brengen. En voor het brengen van de blijde boodschap hebben we één woord, het Hebreeuws bazar. Dat kan als werkwoord worden opgevat, dan is het brengen van de blijde boodschap. Oftewel in plechtig Nederlands, evangeliseren. Dat is natuurlijk helemaal geen Nederlands, maar eigenlijk Grieks. Maar het is dat woord, zo wordt het ook vertaald, zelfs in het Oude Testament. En als zelfstandig naamwoord is het of de blijde boodschap of de blijde boodschapper. Dat kan allebei natuurlijk. Het Hebreeuws is niet zo is ook kinderachtig om overal een ander woord voor te bedenken. Uit het verband moeten ze maar opmaken wat het is. Dus het is of de blijde boodschap, of de brenger van de blijde boodschap, of het brengen van de blijde boodschap. Dat komt omdat vlees in algemene zin de aanduiding is van de hele oude schepping. Alle zienlijke dingen, vlees staat dan voor zienlijke dingen, dat wat tastbaar is, of misschien moet ik zeggen dat wat ruimte inneemt. Maar goed, we gaan er niet over verder filosoferen. Maar de gedachte is dan dat al die zienlijke dingen een boodschap inhouden. En dat klopt natuurlijk, omdat ook in Romeinen 1 uitgebreid gezegd wordt dat de onzienlijke dingen van de schepper verstaan worden uit de zienlijke dingen. En dat betekent dat alle zienlijke dingen en dus alle vlees een boodschap inhoudt. Daar wordt iets mee gezegd. Er is lering uit te trekken. En op wat voor wijze dan ook spreken alle zienlijke dingen over God en Christus en zijn werk. Dat is ook de gedachte die hierachter steekt. Als hier namelijk staat het woord is vlees geworden, dan is dat op zich een wat vreemde term. Hoe kan woord nou vlees worden? Maar als we bedenken dat vlees overeenkomt met een boodschap, dan is dat vanzelfsprekend. Want woord is een boodschap. Of woord brengt een boodschap. Woord is altijd de drager van een boodschap geweest. Als dat woord is en het komt tot ons, dan komen niet alleen een woord tot ons of woorden, maar er komt tot ons een boodschap en meer speciaal een blijde boodschap. Want dat zit erin, in dat begrip vlees. Een blijde boodschap. Interessant is, ik weet niet of ik het hier heb aangehaald. Het is niet zo lang geleden dat ik het ergens genoemd heb, op zijn minst. Maar laat ik het dan toch maar even noemen, nog deze morgen ook. Dat is in Jesaja 40, waar wat omgerommeld wordt met dat begrip vlees. En dat is niet omdat dat in de grondtekst zo gebeurt, maar er wordt mee omgerommeld omdat de vertalers daar nooit meer uit kunnen komen. Omdat in datzelfde hoofdstuk, Jesaja 40, gesproken wordt over vlees. In de zin van vlees, in de zin van de zienlijke en daarmee ook vergankelijke dingen. En er wordt gesproken over het verkondigen van de goede boodschap. Maar in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord, in het Nederlands op geen enkele manier, zodat je deze dubbelzinnigheid, want dat is het natuurlijk, deze dubbelzinnigheid kwijtraakt. Het woord heeft een, zoals wij zouden zeggen, een dubbele betekenis. Dat is eigenlijk niet zo. Maar het heeft eigenlijk een dubbele toepassing. De grondbetekenis is gewoon hetzelfde. Dat het gaat om een goede boodschap die gebracht wordt. Dat zit er nou helemaal in. Dat is het wezen van alle zienlijke dingen. En dan, dit hoofdstuk begint dan met te zeggen: troost, troost mijn volk, zal de lieder God zeggen. En dan meteen spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat betekent dan dat vertroosting tot stand komt in de eerste plaats door spreken. Daarna staat er ook roept haar toe. Zodat het spreken is met groot geweld, zal ik dan maar zeggen. Wordt uitdrukkelijk een boodschap gepredikt. Dat staat ook in vers 3. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En ik wist niet dat ik hier op terecht zou komen, dit vers, maar het is natuurlijk wel even leuk. Omdat ditzelfde vers wordt aangehaald in Johannes 1, vers 23. Zover komen wij vandaag niet, maar er wordt letterlijk geciteerd. Zodat u nou meteen weet dat het helemaal niet zo gek is om naast Johannes 1 Jesaja 40 te lezen. Je zou zeggen dat Johannes Jesaja 40 in gedachten had toen hij het eerste hoofdstuk van het evangelie schreef. In ieder geval citeert hij daar letterlijk uit in Johannes 1 vers 23, waar het gaat over Johannes de Doper. Maar in diezelfde Johannes 1 wordt gesproken over woord en vlees, en dus over prediking en over getuigen. Dat begrip hebben we wel al aangehaald. En tot onze verbazing zien we dan dat in Jesaja 40 al deze begrippen ook genoemd worden. Het blijft trouwens zo dat Jesaja en Johannes een heleboel met elkaar van doen hebben. Op een of andere wijze, er zit dezelfde aard in. Ze hebben dezelfde manier van redeneren, dezelfde soort gedachtegang. En in ieder geval ook dezelfde boodschap. Want als het evangelie gepredikt moet worden en we mogen daar maar één boek uit het Nieuwe Testament voor gebruiken, dan doen we dat gegarandeerd aan de hand van Johannes. Nee, als het uitgelegd moet worden, doen we het aan de hand van Romeinen. Maar als het gepredikt moet worden, doen we het aan de hand van Johannes. En als we het evangelie moeten prediken aan de hand van het Oude Testament, doen we het aan de hand van Jesaja. Altijd. Dat is nu helemaal zo. Men noemt hem de evangelist onder de profeten. Nou goed, troost mijn volk, zegt vers 1. Vers 2 zegt, spreek en roep. Vers 3 zegt, een stem des roependen in de woestijn. Dus het gaat inderdaad over spreken. Dan in vers 5, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En daar hebben wij het over, want in vers 14 van Johannes 1 staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En als we heerlijkheid aanschouwen, dan is het dus geopenbaard. En hetzelfde vers van Jesaja 40, vers 5, dus zegt, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Dat wordt dus inderdaad het begrip vrees genoemd. En dat is echt de vertaling van het Hebreeuwse woord bazar. Dus alle bazar tegelijk in zijn geheel. Iedereen dus zal zien. Gelijk tegelijk wil niet zeggen op dezelfde tijd. Dat kan wel, maar het hoeft niet. Het betekent gewoon dat alle vlees, ieder gelijk, deze dingen zal zien. En zal zien dat de mond, niet dat het de mond des Heren gesproken heeft, maar alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Nou, als de mond des Heren spreekt, dan komt het woord Gods tot ons. En dan kun je ook zeggen, het woord is vlees geworden. En zo formuleert Johannes dat. En dan weer vers 6 van Jesaja 40. Een stem zegt, roept, ik bedoel weer, want er wordt weer gesproken over roepen. Roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? En dan wordt er gezegd wat er geroepen zal worden. Er wordt geroepen, alle bazar is gras, alle vlees dus. Alle zienlijke dingen eigenlijk. Alle tastbare dingen. Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar, en er komt de blijde boodschap. Want juist omdat het gras verdort en de bloem afvalt. Kortom, omdat alle vlees vergankelijk is. Omdat de mens sterfelijk is, om zo te zeggen. Heeft hij behoefte aan een blijde boodschap. En die blijde boodschap is, het woord onze God bestaat in de eeuwigheid. En daarmee zijn we uiteraard terecht in Johannes. Want die heeft het maar, het hele evangelie van Johannes door, over het woord. En over de kracht van het woord. En over de onvergankelijkheid van het woord. En de blijde boodschap is de blijde boodschap aan hen die vergankelijk zijn, dat er onvergankelijkheid is in het woord van God. En dan staat er vers 9, O Sion, gij bazar, klim op een hoge berg. Maar dat kan je natuurlijk niet vertalen met O Sion, gij vlees, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij, en dan komt hij weer, gij vlees, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie hier is uw God. Kijk, uit het verband blijkt dat het hier zo niet vertaald moet worden, maar dat het vertaald moet worden in de andere toepassing van hetzelfde woord, namelijk verkondigster van goede boodschap. En in vers 9 staat het woord bazar dus tweemaal in de betekenis van gij verkondigster van goede boodschap. En dat het dat moet betekenen blijkt ook uit wat er verder in het vers staat, namelijk dat de stem zou opgeheven worden met macht. En dat er dus geroepen worden, zou worden. En dat er gezegd zou worden tot de steden van Juda. Einde van vers 9. Zie, hier is uw God. Eigenlijk staat er gewoon, zie, uw God is. En dat begrip, uw God is, komen we ook in Johannes tegen. In de vorm van dat de Heer zegt, ik ben. En daarna ook, ik ben. De goede herder, de deur, de schapen en noem maar op. Mag in principe gewoon, ik ben. Hetgene verwijzing is bovendien naar de naam van Jehovah. Hoe dan ook, dat Jesaja 40 is het begin van wat we dan noemen het tweede deel van Jesaja. Sommigen noemen dat Deutero-Jesaja, maar dat moet je eigenlijk vergeten natuurlijk. Maar het tweede deel van Jesaja, het is inderdaad een tweede deel. Het deel waarin namelijk daadwerkelijk het evangelie gepredikt wordt. En het begint met het aankondigen van een goede boodschap die van alles te doen heeft met vlees. Want de gedachte is in het algemeen dat de zienlijke dingen uit beelding zijn van geestelijke dingen en daarmee dat de zienlijke dingen een boodschap doorgeven. Maar het wordt pas echt en in hoogste instantie waar wanneer we bedenken dat de aanduiding van dat vlees niet zozeer is de zienlijke dingen, maar meer speciaal de Heer Jezus Christus zelf, uiteraard God zelf die vlees wordt. Want daar gaat het natuurlijk om. En als hij vlees wordt, dan is dat omdat wij vlees en bloed deelachtig zijn. Daarom is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, zegt Hebreeën 2. Maar niettemin, het hele begrip van dat onzienlijke dingen toch zienlijk gemaakt worden, vindt in de eerste plaats zijn toepassing op de Heer Jezus, die Gode even gelijk was, maar het geen roof geacht heeft om zichzelf te vernederen. Nee, ik citeer het vers een beetje een andere volgorde voor het gemak, maar ga ik daar niet verder op in. Die Gode even gelijk was, maar die het geen roof heeft geacht om zichzelf te vernederen en de gestalte van de mens aan te nemen en de gestalte zelfs van een dienstknecht enzovoorts. Het is de onzienlijke God die zienlijk, als de zienlijke, althans in de zienlijke gedaante verschijnt hier op aarde. Maar in die gedaante, als de zienlijke en dus als vlees, is hij de brenger van de goede boodschap. Want als ik dan een andere tekst moet citeren uit het Oude Testament waar dit bazar vertaald wordt met die goede boodschap, dan is het die uitspraak die zegt, hoe lieflijk zijn de voeten dergene, nee, desgene, ik zeg het altijd eerst verkeerd, hoe lieflijk zijn de voeten desgene die vrede verkondigt of die het goede verkondigt. Bij een andere gelegenheid staat het in meervoud, maar staat ergens een keer in meervoud en staat ergens een keer in enkelvoud. Want het is in de eerste plaats de specifieke waarheid dat de Heer Jezus Christus, de brenger van de goede boodschap, zulke lieflijk ruikende voeten heeft. Die staat in het Oude Testament, maar later komen we het in Johannes tegen. Maar dat is Johannes, wat is het? Johannes 12? Dat wil ik maar zeggen. Ze werden namelijk gezalfd in het Nieuwe Testament. In Johannes dus. Daar heb je weer een verbinding met Jesaja. In Johannes dus werden de voeten van de Heer Jezus gezalfd. En de geur van die voeten, wij zeggen dan de geur van die zalf, maar je moet natuurlijk denken, de geur van die gezalfde voeten, de Messiaanse voeten zijn dat dan, hè? Gezalfde voeten is hetzelfde, verstrekt hetzelfde als Messiaanse voeten, dat betekent het immers, Messiaanse, gezalfde. Die gezalfde voeten vullen het hele huis, want de gedachte is dat die gezalfde voeten die lieflijke reuk verspreiden, omdat het de voeten zijn van degene die het evangelie verkondigt, en dat verspreidt die goede reuk. Het vult het hele huis, en het huis is dan Israël, zegt men dan, maar of de gemeente van mijn part. Maar het is natuurlijk in de breedste zin de gehele schepping. Nou, waar het dus hier om gaat in Johannes 1 vers 14, is inderdaad dit, dat het woord, oftewel God, vlees werd, maar niet maar in de technische zin van het woord, dat hij gestalte aannam en dus inderdaad ruimte innam hier op aarde, maar in de ook en juist en vooral in de diepere betekenis die erachter zit. Namelijk, hij werd vlees omdat hij een boodschap kwam brengen. Hij werd hier op aarde geboren als de brenger van de goede boodschap. Dat hij hier op aarde geboren werd ook inderdaad als mens. En dus uit de vrouw en dus ook als erfgenaam van de mens. Dat is wel waar. Maar die waarheid vind je niet zozeer in Johannes. Die waarheid vind je namelijk veel meer in bijvoorbeeld het Lucas-evangelie en daarna natuurlijk ook het Matthäus-evangelie. Het woord is vlees geworden. Dat is een prachtige uitdrukking natuurlijk hier, Johannes 1 vers 14. Maar daarbij gaat het niet zozeer om zijn vleeswording, zoals wij dat noemen. Het gaat om veel meer. Bij Johannes zit er altijd veel meer achter. En dus heeft het juiste betekenis. Het woord is een boodschap geworden. Dat wil zeggen, het woord is tot ons gekomen, is hier inderdaad gepredikt. Hij kwam niet zozeer in het vlees, als wel als de brenger van de goede boodschap, zoals in het Oude Testament werd aangekondigd. Dat zit er dus mee achter. Zodat daarmee de nadruk ook al niet meer ligt op zijn geboorte in Bethlehem, maar daarmee komt de nadruk als vanzelf te liggen op zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het namelijk ook om. Ik kan u dat ook wel laten zien dat het zo is uit de rest van het vers. Er staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nou, als ik het nou even vlug noem, dan staat er dus, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, maar heerlijkheid ontving je pas officieel, althans, bij zijn opstanding uit de dood. De enige geborene zoon van die Vader is in principe ook de opgewekte uit de dood. De enige geborene is een term die eigenlijk betekent de enige in de zin van de onvergelijkbare. De enige, namelijk degene die zich onderscheidt van alle anderen. En dat doet hij, die onderscheiding is er namelijk, op grond van zijn opstanding. Hij is dan de enige die uit de dood is opgewekt. En dan als het woord zoon wordt weliswaar niet genoemd, maar via deze ellipsis, want zo heet zoiets, via een weglating, dat is een normale stijlfiguur, wordt het woord zoon eigenlijk wel genoemd. Ja, het wordt weggelaten, maar er had natuurlijk moeten staan de enige geborene zoon van de Vader. Maar men laat soms woorden weg, omdat ze voor het goede begrip van het vers niet nodig zijn, en bovendien ook om er niet al te veel aandacht aan te besteden. Dat is een heel veel voorkomende stijlfiguur, die we in het Nederlands trouwens ook gebruiken. Nou, hoe dat ook zij, het duidt op zoonschap, alleen het gaat hier niet zozeer om de zoon en daarom staat het woord vader er wel. Het had er kunnen staan de enige geborene zoon en dan kun je van de vader weer weglaten. Maar dan ligt de nadruk op zoon. En nu wordt het woord zoon weggelaten, er staat wel het woord vader en dus ligt de nadruk op vader. En dat blijft ook zo in het Johannes-evangelie, dat de nadruk ligt op de Vader. Want de Zoon is degene die volgens het Johannes-evangelie zich onderworpen heeft aan de Vader. Die doet wat hij de Vader heeft zien doen. Die spreekt wat de Vader hem gezegd heeft, enzovoorts. Zie? Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de uitdrukking Vader in plaats van de uitdrukking Zoon. En nu de uitdrukking Zoon kan worden weggelaten, wordt hij ook daadwerkelijk weggelaten. Tegenaardig is dan ook, om daar nog maar een voorbeeld van te geven, Dat het Johannes-evangelie spreekt natuurlijk over de Heer Jezus in de eerste plaats als over de Zoon van God. Degene die altijd al geweest is, die in het begin was bij God en die daarin ook teruggekeerd is. En die volgens Johannes 17 ook weer zijn heerlijkheid ontvangen heeft die hij bij de Vader had eer de wereld was enzovoorts. Nou, op dezelfde manier wordt ook over de Heer Jezus Christus gesproken in de Colossensebrief. In Hebreeën ook trouwens hoor. Maar in de Colossensebrief zeker ook. En daar vind je precies hetzelfde verschijnsel. Namelijk dat over de Zoon gesproken wordt, maar dat de Vader. Maar dat woorden worden weggelaten. Moet ik even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Het was in Colossense 1, dacht ik. Ja. Waar staat in vers 18, Colossense 1, vers 17 eigenlijk. Hij is voor alle dingen. Dat kun je ook zeggen, in het begin was het woord. Hè? Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dat duidt natuurlijk ook op zijn opstanding uit de dood. En dan staat het, want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Daar vind je ook zoiets, daar staat het woord vader wel in de vertaling, maar in de grondtekst staat het er niet bij. Alleen de vertalers zijn bang dat we die stijlfiguur niet herkennen en dat we zelf gaan invullen wiens welbehagen het geweest is dat in hem al de volheid wonen zou. En omdat wij het niet zouden doen, hebben zij het er dan maar in gezet. Namelijk, want het is des vaders welbehagen geweest. Maar in dit verband is het de bedoeling niet dat wij spreken over de vader. Daarom wordt het woord ook weggelaten, want we weten toch wel dat het van de vader is. Maar het gaat juist om dat al die volheid der godheid, of van de vader, zou wonen in hem, de eerstgeborene uit de doden. In hem namelijk, die in allen de eerste zou zijn. Nou, hoe dat ook zij, gaan we terug naar Johannes 1. Waar dan staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En dan uit wat er dan tussen haakjes staat, blijkt dat het de uitdrukking is van zijn opstanding. Wij hebben namelijk zijn heerlijkheid aanschouwd, die ontvingen door opstanding. Een heerlijkheid als is enig geborene, maar het is opstanding van de Vader. En dan volgt zelfs vol van genade en waarheid. En het wordt later toegelicht in vers 16, vers 17. Als er staat, want de wet is door Mozes gegeven, en dat slaat dus op het hele oude verbond. En de Heer werd geboren als vlees, niet als boodschap of zo, maar gewoon als vlees. In de zin van Lucas zal ik dan maar zeggen, onder het oude verbond. Precies zoals het staat in Galaten 4, geworden onder de wet, weet je wel. Dus de wet is door Mozes gegeven. Dan staat er, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Niet door Jezus, maar inderdaad door Jezus Christus. Want genade en waarheid is in het Oude Testament ook al de aanduiding van het Nieuwe Testament. Van het Nieuwe Verbond namelijk. Waarbij genade en waarheid, oftewel ware genade, staat tegenover de wet. De wet is het oude verbond en genade en waarheid is het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond kwam niet tot stand door de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, maar door zijn wedergeboorte uiteraard. Of anders gezegd, door zijn opstanding uit de dood. Je kunt het vers eigenlijk niet misverstaan, tenzij je bij vlees alleen maar wil denken aan zienlijke dingen. Maar of dat vlees alleen maar zienlijke dingen aanduidt, of dat het ook wat meer betekent, dat moet uit het verband gewoon blijken. Oftewel, dat is altijd zo. Uit het verband moet namelijk blijken hoe dubbelzinnig een uitdrukking is. Hoe groot of hoe klein. En in dit geval is het groot. Want het woord is vlees geworden, dat is een onzinnige uitdrukking. Dat is een heel onduidelijke manier van spreken. Tenzij wij begrijpen dat onder vlees ook verstaan moet worden een blijde boodschap. Het woord is een blijde boodschap geworden. Of het woord is de brenger van de blijde boodschap geworden. Dat kan ook. En dat lijkt me het meest voor de hand liggend trouwens. Hè? Maar in de praktijk is er geen verschil. Daarom kent het Hebreeuws ook geen verschillend woord. Daarvoor. Het woord is vlees geworden. Het woord is een blijde boodschap geworden. Het is, en het is het geworden omdat er een blijde boodschapper kwam. Die de blijde boodschap bracht. En die blijde boodschapper, die evangelist dus, hè, die heeft onder ons gewoond. Dat is niet helemaal correct vertaald. Omdat eigenlijk zou moeten staan, hij heeft onder ons in tenten gewoond, oftewel hij heeft onder ons tijdelijk gewoond. Dat is eigenlijk de gedachte. Getabernakeld, vertaalt men dan. Hè. Het is een bekende uitdrukking. Hoe dat zo bekend geworden is, weet ik niet. Maar het is inderdaad zo, ja. Hij heeft onder ons getabernakeld. Misschien is er wel een vertaling die dat zo zegt, hoor. Dat weet ik niet. Nee. Oh, dat kan wel, ja. Maar in ieder geval, dat is wat er staat. Want wonen, het werkwoord wonen, is normaal het woord wat ook betekent blijven. En ook in het Oud-Nederlands, zeker in het Oud-Nederlands, is blijven hetzelfde als wonen. Later hebben we er verblijven van gemaakt, omdat we bang zijn dat we elkaar niet begrijpen. Wat tamelijk dom is natuurlijk. Maar goed. Hij heeft onder ons niet verbleven, of hij is niet onder ons gebleven, maar heeft onder ons getabernakeld, dat wil zeggen tijdelijk gewoond. Daaruit leidt men ten onrechte weer af dat het zou gaan om zijn eerste komst, dat wil zeggen vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan zijn dood. Dat is echter niet het geval. Het slaat op zijn opstanding en de zeer korte tijd dat hij in het opstandingslichaam onder de apostelen verbleef en af en toe zich vertoonde. Dat was toch kort, of niet? Dat is veel voor de hand liggender. En zeg niet dat dat begrip tabernakel een tent is en dus een tijdelijke woning, en dus dat het alleen kan gaan over de tijdelijke woning, namelijk in dit oude vlees. Want er zijn teksten genoeg in de Bijbel waar het begrip tabernakel Gods enzovoorts gebruikt wordt. In Openbaring bijvoorbeeld, dat is ook van Johannes, waar het gebruikt wordt wel degelijk voor de opgewekte Christus. Er staat er ook in: de tabernakel Gods is bij de mensen. Ja. Maar dan gaat het echt over de opgewekte Christus, die inderdaad in de 1000 jaren... in ieder geval, maar laat ik beter zeggen, die in het koninkrijk onder de of in de mensen is. En dat betekent het wel degelijk dat het opgewekte is, het opgewekte Christus. Dus, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat is maar korte tijd zo geweest, maar lang genoeg om zijn heerlijkheid te kunnen aanschouwen. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En het aardige is natuurlijk dat we in de eerste plaats een verbinding zouden moeten leggen met 1 Johannes 1. Hetgeen we al eens eerder gedaan hebben, denk ik. 1 Johannes 1. Dat begint met: hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben. Daar gaat het om. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. Maar de uitdrukking woord des levens is niet maar levende woord, maar het is het woord, namelijk het leven. Zoals blijkt uit vers 2, want het leven is geopenbaard. Zodat je nou weet wat het is. Het woord des levens is namelijk gewoon de Heer Jezus Christus. Het woord dat vlees geworden is. Waarvan staat in vers 2, want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. Oftewel, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Dat heb je ook het begrip bazar. Het verkondigen van de goede boodschap. Wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was. En als het eerst bij de Vader was, wat is het dan? Dan is het de Zoon. Anders had er wel kunnen gewoon moeten staan, neutraal, hetgeen bij God was. Dan staat hetgeen bij de Vader was. En dat duidt dus op de Zoon. En ons is geopenbaard. Hetgeen bij de Vader was en ons is geopenbaard. En dan neemt de apostel weer de draad op van zijn zin. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij, met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En de term zijn Zoon Jezus Christus wordt gebruikt, wordt bewaard voor het eind van deze lange volzin, omdat het de climax zou zijn, omdat het zou staan. Zo. Goed, dus het gaat inderdaad om het zien van de heerlijkheid van de opgewekte Christus. Waarna die heerlijkheid ook hier in 1 Johannes 1 genoemd wordt, alleen gebruikt wordt dan niet het woord heerlijkheid gebruikt in de eerste plaats, maar in de eerste plaats het woord licht. Maar dat is een van de synoniemen zoals we in Johannes 1 al gezien hebben. Maar dezelfde gedachte, namelijk dat men de heerlijkheid des Heren ziet, omdat de Heer die geopenbaard heeft, namelijk in zijn opstanding. Diezelfde gedachte vinden we ook bij Petrus. Al legt hij een enigszins ander verband. Dat is in 2 Petrus 1. Dat zie je dus vlak in de buurt, hè. 2 Petrus 1, waar staat in vers 16... Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben. Dat is ook even realiseren natuurlijk. Hè? Als u bekendgemaakt hebben. De kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Oftewel, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Alleen de apostel Petrus wijst hier niet op zijn opstanding. Maar wijst op een andere gebeurtenis die daar een uitbeelding van is. Want hij zegt in vers 17, want hij heeft van God de Vader, dan is hij dus de Zoon, hè? Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd, die dan zei, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, en deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Zodat de apostel in ieder geval hier zich herinnert de verheerlijking van Christus op de berg. Waarbij hij gezien werd samen met de twee getuigen die later zouden verschijnen. Namelijk Mozes en Elia, makkelijk in. Maar we moeten er wel bij bedenken dat de apostel Petrus hier zegt dat deze stem gehoord werd toen in de tijd op die heilige berg. Maar als hij spreekt over dat zij aanschouwers zijn geweest van zijn majesteit, dan was dat natuurlijk ook op die heilige berg, maar dat staat hier niet. Zodat het heel goed kan zijn dat ook de apostel Petrus in de eerste plaats natuurlijk denkt aan de opgewekte Christus. Maar dat hij die opgewekte Christus in die gedaante al eens gezien had op de heilige berg in de tijd, de berg der verheerlijking, waarbij toen ook die stem zei, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Zodat toen de apostel later de Heer zag als de verheerlijkte, hij dus ook aan die stem gedacht moet hebben en gezegd moet hebben, hé, die ken ik. Dat is degene van wie in de tijd gezegd werd, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat is het hele punt. Want er wordt van de Heer Jezus natuurlijk wel vaker gezegd dat over hem gezegd wordt, deze is mijn geliefde Zoon. En dat was bijvoorbeeld bij zijn doop ook. En bij zijn verheerlijking op de berg. Maar in beide omstandigheden, of beide geschiedenissen, zijn een afbeelding van zijn opstanding en hemelvaart. En daarom worden deze dingen vooraf gesproken. Dat wil zeggen, anticiperend op zijn opstanding pas later. Want in wezen werd hij natuurlijk pas definitief de Zoon en erfgenaam. En werd hij tot Zoon gesteld door zijn opstanding uit de dood. En zijn heerlijkheid, of zijn majesteit die dan aanschouwd werd, was de heerlijkheid en majesteit van de opgewekte Christus. En dat is natuurlijk de boodschap die gepredikt wordt. Strikt genomen is het ook zo dat alles wat de Heer Jezus predikte in de dagen voor zijn dood en opstanding, dat was genade en waarheid. Dat wil zeggen, hij predikte niet de wet, hij predikte wel degelijk het nieuwe verbond. Hij predikte over zijn opstanding, hij predikte, laten we dan maar zeggen, de Zoon. En dat alles voordat hij als de Zoon verschenen was en voordat het nieuwe verbond was aangebroken. Maar per slot van rekening zou dat binnen, laten we zeggen, 3 jaar of zo, zou dat allemaal moeten gebeuren. Dus is het volstrekt legitiem, wettig, dus dat hij over dat nieuwe verbond sprak in die dagen waarop het oude verbond op zijn eind liep. En bovendien, hij zelf zou een einde maken aan het oude verbond en het nieuwe tot stand brengen. Zodat ook als we zeggen dat de Heer toch ook in zijn vlees, dat wil zeggen nog als de in zijn vernedering, als hij toen al het nieuwe verbond predikte, dan toch sprak hij over heerlijkheid en majesteit enzovoort. Maar alles vooruitgrijpend op dat wat op de toekomst tot stand zou komen. En dat is voor een gelovige niks bijzonders. Want alles wat een gelovige gelooft, heeft te maken met de toekomst en wordt pas in de toekomst vervuld. Dat heeft niks met bedelingen te maken. Dat onderscheid hoef je dan niet eens te kennen, want het blijft toch altijd zo dat de uiteindelijke vervulling van de belofte Gods pas geopenbaard wordt op de jongste dag. Dat wil zeggen, als deze gehele oude schepping verdwenen is. En voor het zover is, leven alle gelovigen altijd In hopen, dat wil zeggen, ze zijn allemaal in hopen zalig geworden. Ze verwachten de dingen die God gesproken heeft in de toekomst. Ongeacht het feit dat ze natuurlijk heel wat van die dingen die beloofd waren, inmiddels al ontvangen hebben. Goed, terug naar Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Jawel, heeft de gedaante gekregen, maar meer in de zin van het woord is tot ons gekomen en is gepredikt geworden. De prediking is in ieder geval de prediking van de opstanding uit de dood. Hij heeft onder ons getabernakeld en terwijl niet alleen de Heer Jezus in zijn oude lichaam, maar ook terwijl de opgewekte Christus in het midden was van de discipelen, hebben deze discipelen zijn heerlijkheid aanschouwd. Let op het sterke woord, aanschouwd. Dus niet alleen maar gezien, zo van ik zag hem voorbij komen, maar aanschouwd wil inderdaad zeggen dat het nogal theatraal gebeurde. Een schouwburg namelijk is een theater, dus vandaar dat ik op het woord theatraal kom. Ik meen ook dat er zo'n soort woord staat in het Grieks, maar mijn Grieks is op zondagmorgen bepaald ook niet. Omdat het misschien zou moeten zijn. Nou goed. Dus we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid, dat wil zeggen dat het dus echt vertoond werd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. Hij was namelijk de enige geborene vader en de heerlijkheid die bij hem hoorde, die heerlijkheid hebben ze inderdaad gezien. Dat begrip enige geboren, daar wil ik niet al te diep op ingaan, maar ik wil het wel even toelichten. Er is altijd een probleem over dat woord en dat komt omdat het woord zelf in zijn samenstelling of eigenlijk in zijn etymologie een totaal verkeerde indruk wekt. De beste vertaling van het woord wat hier gebruikt wordt, zou eigenlijk zijn gewoon enig. En dat hele geborene zou je eraf moeten laten. Maar dat lukt ons niet meer, omdat het zo'n ingeburgerd woord is. Hè? Ja, je komt er niet meer af. Het is zulk vast jargon dat je daar niet meer afkomt. En dat is niet alleen het Nederlands zo, want het is namelijk zo omdat dat in het Grieks zo is. Want het is de letterlijke vertaling van de onderdelen van het Griekse woord. Ik mag niet zeggen van het Griekse woord, want dat weet ik ook niet, maar wel van het onderdeel van het Griekse woord. Enig is namelijk mono. Weet je wel, dan heb je één luidspreker als het mono is. Hè? Goed, nou. Mono, dus maar één. En genes, dat betekent inderdaad, komt van genau, namelijk geboren. Dus de vertaling met enig geboren is de puur letterlijke vertaling van het Griekse woord. Maar de clue is natuurlijk dat het Griekse woord zelf ontleend is aan de Septuaginta, dat wil zeggen aan de Griekse vertaling van het Oude Testament, niet aan het woordenboek hoor, daar komt het niet uit. Het komt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, waar monogenes fungeert als vertaling voor het Hebreeuwse yachid. Dat schrijft men meestal zo. Dat is niet hetzelfde als egat. Al lijkt het er heel erg op. Komt alleen een jot voor, verder is het eigenlijk gelijk. Maar egad is gewoon het telwoord 1. En jachit is dan enig in de tegenwoordige betekenis van dat Nederlandse woord. Begrijp me goed. In de tegenwoordige betekenis van het Nederlandse woord. Dan moet ik het nog eens moeilijker maken. Want in de Statenvertaling, dat is de oude betekenis van de Nederlandse woorden, wordt egat ook vertaald met enig. En dat maakt het zo lastig, zodat die woorden door elkaar lopen. Vandaar dat zodra men dat woord tegenkomt, of één van beide, moet het eigenlijk meteen uitgelegd worden. Moet het beide woorden geleerd worden. Maar goed. De betekenis van die woorden is deze. Egat is het hoofdtelwoord 1, maar in de Statenvertaling staat dan gewoonlijk enig. Omdat 1, dat herkent men niet, want dat fungeert weer als onbepaald lidwoord. Een. En dat is weer zo lastig, want dat bestaat niet in die oude talen. Een is gewoon een woord dat niet bestaat. Flauw, dat kun je gewoon weglaten. Daar heb je ook nergens voor nodig. Maar egat is het hoofdtelwoord 1. En jachit is dan eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord. Dat is eigenlijk het verschil, hè. Het is een bijvoeglijk naamwoord. En dat wil zeggen dat het 1 is, natuurlijk. Maar niet in de absolute betekenis van het woord, alsof er geen andere zijn, maar één in de zin van het moderne woord enig, namelijk, er zijn er veel meer, maar die tellen we niet mee. Waarom niet? Waarom tellen we die anderen dan niet mee? Dat is ook makkelijk omdat ze er niet bij horen. Want die zijn van andere aard. Iets wat enig is. We vullen het wel eens aan om duidelijk te zijn. Dan zeggen we enig in zijn soort. Maar dat in zijn soort mag je eigenlijk niet zeggen, omdat het hetzelfde is als enig. Nogmaals in het tegenwoordige Nederlands. Nou, dat is de betekenis van de term enig geborene. Het wil niet zeggen dat er geen andere zijn. En als hij heet de enig geboren zoon, wil het ook niet zeggen dat er geen andere zonen zijn. Die zijn er gewoonlijk wel. Eigenlijk moet je uit de term concluderen dat ze er dus wel zijn, want anders betekent het helemaal niks. Zie je? Zodat, als je er dus helemaal diep op ingaat, blijkt dat men de term precies de tegenovergestelde betekenis geeft van die je werkelijk heeft. Enig geboren wil zeggen, er zijn er wel veel meer, maar die andere tellen we niet mee. Hij is dus enig in de zin van uniek. Het is ook dwaas dat wij het woord uniek dan weer gebruiken, want dat is volstrekt hetzelfde woord als enig. Qua afleiding bedoel ik, het is precies hetzelfde woord. Het is eigenlijk hetzelfde als, je voelt een andere klinkers in en je spreekt de medeklinkers wat anders. Het is volstrekt hetzelfde. Maar monogenes, oftewel enig geboren, is niet geboren, het is gewoon enig. In het Grieks staat er wel geboren, maar wat die Grieken ermee doen, moeten zij maar weer weten. Maar de term is de vertaling van Yahid en die uitdrukking die wordt in de Bijbel van toepassing gebracht, geef ik even als voorbeeld dan, zonder tekstverwijzing. Wordt in de Bijbel van toepassing gebracht op Isaac. In Hebreeën 11, toch een tekstverwijzing dan. Daar wordt gesproken over Abrahams zoon Isaac, zijn enige geborene, heet dat. Ook in het Grieks en in het Hebreeuws natuurlijk ook, Yahid. Maar hij was niet de enige zoon van Abraham. Maar hij was namelijk de tweede. Want er was eerst toch in ieder geval Ismaël. Hij is dus ook nooit de enige zoon geweest. Er waren altijd anderen. Maar hij was enig in de zin van onvergelijkbaar. Want Ismaël was van een andere orde, zoals in Galaten 4 er ook heel uitgebreid werd uitgelegd. Omdat Ismaël de zoon was uit de slavin. En Isaac de zoon uit de vrije. En de erfenis die zou gaan naar Isaac. Althans, de eerste geboorterecht zou gaan naar Isaac en niet naar Ismaël. En van David wordt het ook gezegd. David spreekt over zichzelf ook als de enige zoon, de enige geborene. In een van de psalmen. Alleen dan vertaalt men het met eenzame. Dus in de Nederlandse concordantie vind je het niet terug. In de Hebreeuwse uiteraard wel. Yahid wordt dan vertaald met eenzame. Maar dat is dezelfde gedachte eigenlijk. Ook een bijvoeglijk naam wordt afgeleid van één, van het telwoord één. Eenzaam in de zin van, er zijn er nog wel meer, maar die zijn hier niet. Die tel je niet mee. Waarom niet? Omdat ze er verder, veel te ver van afstaan. Maar net zoals dat Ismaël ver afstond van Isaac, zo stonden al die andere mensen zo ver af van David. Op een andere manier. Als het overdrachtelijk is, dan heet het eenzaam. Als het letterlijk is, letterlijk ver afstaand is, dan is het eenzaam. En als het alleen overdrachtelijk ver afstaand is, dan zeggen we uniek. Maar het is echt hetzelfde hoor. Het is ook tragisch dat we zulke specifieke woorden nodig hebben om verschillen aan te geven. We zouden dat gewoon moeten begrijpen. Nou, de enige geboren zoon is dus niet de ene zoon, want er zijn er veel meer. Maar hij is enig in de zin van onvergelijkbaar. En vanwege dat onvergelijkbare heeft dat woord ook de gevoelswaarde van de geliefde zoon. De zoon die een speciale plaats inneemt en wel een bevoorrechte plaats uiteraard. Dat betekent het woord niet zelf, maar dat zit er wel bij in. Dus de enige geborene van de vader is tegelijkertijd ook de geliefde zoon. Dikwijls staat het er ook, hè? Gij zijt mijn zoon de geliefde. Want dat hangt aan dat woord enige geborene, omdat het duidt op het unieke ervan. Dezelfde uitdrukking, enig geboren, wordt ook weer gebruikt in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren zoon, die ene dus, hè, die ene zoon, al die anderen niet, maar die ene zoon die in de schoot des vaders is, daarom is hij uniek, die heeft hem ons verklaard. We krijgen later ook de term eerstgeboren, en het aardige is nou, om dat ook eens uit te leggen, eerstgeboren is prototokos. Een toko is, dat is een winkel, dat weet u. Een toko is dat dan, ja. Grote toko's, want een tokos heeft te maken, niet zozeer met geboorte, maar met het verwerven, het iets verkrijgen. En dat doe je in een winkel natuurlijk, hè, wat wij dan een winkel noemen. Wat ook een raar woord is, want een winkel is een hoek. Dat is een winkelhaak. Maar omdat de verkoopplaatsen gewoonlijk op de hoek van de straat waren, daar kon je ze dus makkelijk vinden. De winkel op de hoek heet het dan ook. Dat is ook een rare uitdrukking, want een winkel is een hoek. Hè? Zie je wat een raar, wat, hoe raar het is met een taal? Dat is niet alleen met Nederlands, dat is met alle talen zo. Die zitten zo in elkaar, dus je moet er toch wel een beetje voorzichtig mee omspringen. Maar in ieder geval is het zo dat prototokos wil zeggen, proto is de eerste, denk maar aan een prototype. Hè, dus de eerste vormgeving, een type is een vorm, een prototype is de eerste vorm van iets. En prototokos wil zeggen, het is de eerste, hij is de eerste die, of het is de eerste die verworven werd. Of hij verwerft het eerste, dat kan ook. Want prototokos is de vertaling in de Septuaginta van het begrip begoor, namelijk de eerstgeborene. Maar het leuke is weer, dat heeft niks met geboorte te maken, ook niet zozeer met verwerven. Het heeft te maken met degene die het eerstgeboorterecht heeft. Dat wil zeggen, degene die het grootste deel krijgt, het hoogste deel krijgt van de erfenis. Oftewel, de eerstgeborene, de begoor, is degene die die voor twee telt in de eerste plaats. Hij telt voor twee. Hij krijgt dus een dubbel deel, betekent dat in de praktijk. Hè? Hij telt voor twee en hij krijgt die dingen die niet deelbaar zijn. Dat wil zeggen, hij krijgt eventueel het koninkrijk, mocht er een koninkrijk te vererven zijn. En hij krijgt het priesterschap, mocht het priesterschap te vererven zijn. Maar met geboorte heeft het niks te maken, want de eerstgeborene, dat wil zeggen degene met het eerstgeboorterecht, is gewoonlijk helemaal niet degene die eerst geboren werd. Ja, in het algemeen wel, maar in de Bijbel niet. Daar gaat het maar om, hè. Want als ons duidelijk de eerstgeborene wordt voorgesteld, dan blijkt dat inderdaad niet de eerste te zijn, maar de tweede. En zo zijn we terug bij het onderwerp waar we vorige keer in terecht kwamen. Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam krijgt het eerstgeboorterecht. De tweede Adam is de eerstgeborene Adam. Maar de term heeft niks met geboorte te maken. Wel met eerste, maar dan in de hogere betekenis van het woord. Hij is de hoogste en in die zin de eerste. Dus taal is een lastig ding, soms. Nou, dan staat er vol van genade en waarheid. Dat wil zeggen dat de volle genade en daarmee ook de volle waarheid kwam tot ons via het woord, namelijk via bazar, via de boodschap dus. Oftewel gewoon via de opgewekte Christus. Maar ik moet nog iets van het vers zeggen, maar ik geloof dat ik het al gezegd heb. Vers 14 sluit namelijk niet alleen aan bij vers 12 en 13, waar over wedergeboorte gesproken wordt en over vlees. Maar het sluit natuurlijk ook aan bij vers 1. Meer nog dan zo oppervlakkig blijkt, omdat je die versen in elkaar kunt schuiven. Dat zou je ook moeten doen. Ik heb dat geloof ik al gezegd, hè? Ja. Dat ging dus zo. Vers 1 en 14 lezen we beurtelings een zinnetje, namelijk in het begin was het woord en het woord is vlees geworden en het woord was bij God en heeft onder ons gewoond. En ik weet niet, er was nog iets geloof ik, hè? In het begin was het woord en het woord is vlees geworden en het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond en het woord was God en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Uiteraard de heerlijkheid van de Godheid. En de gedachte is nu dat dat wat in de hemel was in vers 1, is op de aarde, is tot ons dus, want zo staat het er ook duidelijk, is tot ons hier beneden gekomen. Maar als ik moet kiezen, hè, als ik nou moet kiezen wanneer dat gebeurde, gebeurde dat nou bij zijn geboorte in Bethlehem, bij zijn geboorte dus, of bij zijn wedergeboorte, moet ik zeggen dat het gebeurde bij zijn wedergeboorte, omdat juist in zijn wedergeboorte en dus in zijn verhoging die zoon Gods en dus het goddelijke openbaar werd. Daarvoor, bij zijn geboorte namelijk, werd hij niet als God openbaar, maar werd hij openbaar als mens. Leerde men hem als mens kennen onder de naam Jezus. Dus als het ergens waar is dat het woord, als het ergens waar is dat het woord dat in de begin was, dat het vlees is geworden en dat het woord dat bij God was onder ons gewoond heeft en dat het woord dat God is in heerlijkheid is verschenen onder ons, dan is dat juist en vooral niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood, waarbij hij als de verheerlijkte en de verhoogde verscheen. En bovendien wordt daarover over zijn opstanding in de hemelvaart gezegd dat hij toen uitermate verhoogd werd en hem een naam gegeven werd boven alle naam. Dat is de naam van Jehovah uiteraard, de naam van de Godheid. Opdat in die naam zich elk knie zou buigen, Filippenzen 2, en ik leg het ook altijd meteen naast Handelingen 2, waar de apostel Peter zijn toespraak eindigt met te zeggen dat deze Jezus door God gesteld is tot Heer en tot Christus. En in die hoedanigheid openbaarde hij uiteraard Gods heerlijkheid en natuurlijk ook Gods genade en Gods waarheid. Zodat vers 14 spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond in het algemeen. Ik moet er meteen bij zeggen dat je natuurlijk bezwaar kunt maken tegen die keuze die ik maak om het verhaal van toepassing te brengen op zijn opstanding. Maar hier wordt ook niet speciaal gedacht aan geboorte of wedergeboorte, maar aan de totaliteit daarvan, de verschijning namelijk van Christus. En dat was niet een bepaald moment, maar dat was een proces, een reeks van gebeurtenissen. Het nam tijd opdat de Christus zou verschijnen en die verschijning was voltooid bij zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het om en daar brak het nieuwe verbond aan. Je kunt het natuurlijk niet loszien van zijn geboorte en zijn optreden, zijn omwandeling op aarde, zijn bediening in het vlees natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat al die dingen leiden tot het gestelde doel. En het gestelde doel was de overwinning op de dood en daarmee het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het werkelijk over.
Ik vind dat het zo'n kort tijdje geweest is dat de Heer Jezus de heerlijkheid van de Vader dan heeft laten zien.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk menselijk standpunt zou denken van waarom is het niet andersom? Waarom heeft hij niet een hele lange tijd genomen om de heerlijkheid van de Vader te laten zien?
Dat is zo omdat het nog komt. Dat is het kortste antwoord wat ik kan bedenken. Daartoe zijn de 1000 jaar. Ik zal niet weten wat anders verdient. Namelijk de openbaring van Gods heerlijkheid in deze oude schepping. Daar dient het voor, ja. Maar het bijzondere is dan ook, maar daar hebben we net de afgelopen week uitgebreid over gesproken, dat de heerlijkheid Gods gelegd is op Christus. Gekomen is in het aangezicht van Christus die het beeld Gods is, want zo staat het dan in 2 Korinther 4 bijvoorbeeld. Dat is dus duidelijk gezien, dat is een historisch bewezen feit, want daar gaat het dan om, daarom is het duidelijk gezien in het verleden. Maar nadat dat vastgesteld wordt, wettig ook vastgesteld wordt als historisch feit door het getuigenis van zoveel getuigen, werd het verborgen en leven wij in onze dagen door geloof. Dat wil zeggen, wij geloven in de heerlijkheid van Christus die wij niet zien. Wij geloven het namelijk omdat het gepredikt wordt. Op grond van wat God gezegd heeft, op grond van zijn woord. En geloof is strikt genomen ook inderdaad geloof in wat God gezegd heeft. Het is vertoond in het verleden alleen om het als historisch feit vast te stellen. En dat wordt, al die nieuwtestamentische brieven spreken daarover. Het wordt daarin vastgesteld. Want elke keer gezegd, denk erom. Ik las het trouwens net uit Peters. Die zei, het zijn geen kunstig verdichte fabel. Het is niet maar een verhaaltje, maar we hebben het gezien. Sterker, we hebben het aanschouwd. En 1 Korinthe 15 zegt het ook uitgebreid. Hè, waar gezegd wordt dat na zijn opstanding verschenen. Eerst aan die, toen die, toen die. En ook aan Jacobus. En ook aan mij. En ook een keer aan 500 in één keer. Enzovoorts. Waarmee de opstanding van Christus en daarmee zijn verheerlijking als historisch feit wordt vastgesteld, leidt geen twijfel. Maar dan de vraag is, hoe zit het dan met die heerlijkheid? Het antwoord is wel, die heerlijkheid is niet een heerlijkheid van de mens in de eerste plaats, maar het is de heerlijkheid Gods. En daarom zit hij in de eerste plaats op de troon aan de rechterhand Gods. Niet alleen in de eerste plaats in de zin van dat is het belangrijkste, maar dit belangrijkste, want dat is het, wordt ook uiteraard in de tijd uitgedrukt, zodat hij nu in de eerste plaats zit aan de rechterhand Gods, ongeveer 2000 jaar, want dat is het belangrijkste, dat is dus in de eerste plaats, en in de tweede plaats wordt die heerlijkheid ook geopenbaard in deze wereld, maar dat is lager, dat is hier op aarde. Dat komt dus hierna en dat duurt maar de helft van die tijd, namelijk ongeveer 1000 jaar. Afgerond op duizenden jaren uiteraard. Want In werkelijkheid zijn die getallen nog wat nauwkeuriger te geven, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om die afronding, want die afronding geeft de schriftbeslotverrekening ook. Want deze bedeling waarin wij leven wordt gemakshalve ook afgerond op 2000 jaar. Wat strikt genomen 7 jaar te veel is. Omdat de 70ste week van Daniel daar weer in zit. Maar goed, 2000 jaar van verberging en daarna 1000 jaar van openbaring van deze heerlijkheid. Hoewel aan die 1000 jaar nog al 33 jaar er nog vooraf gaan, minstens. En daarna volgt er ook nog ongeveer één generatie. Dus een jaartje of 40, denk ik, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want dat is in de Bijbel niet te vinden, dat is alleen maar een vermoeden. Maar dat is dus ook wat meer dan 1000 jaar. Maar ongeveer is het dus zo 2000 jaar van verberging en 1000 jaar van openbaring. Omdat in de eerste plaats de Heer zit op de troon aan de rechterhand Gods in de hemel. Dat is ook het dubbele deel, vandaar ook de 2000 jaar. En daarna krijgen we ook zijn openbaring op aarde op de troon van David. Dat is niet meer een dubbele deel, maar dat is het normale deel van Adam. En, of van David, of hoe dat maar heten mag. En dat is dus maar 1000 jaar. En als dat gebeurd is, dan is de geschiedenis van deze oude schepping ten einde. Dan is Gods heerlijkheid in deze wereld geopenbaard, gedemonstreerd op alle mogelijke manieren. En dan kan deze wereld verdwijnen. Waarna we kunnen zeggen, die is bijzonder nuttig geweest. En daar ging het maar om. He? Daar ging het maar om, ja. Maar, maar daarvoor was het noodzakelijk dat eerst die heerlijkheid vertoond werd. Dat de... Het moet ook duidelijk zijn, nou ik er toch even over heb, wil ik het er nog even verder toelichten. Dat moet duidelijk zijn dat de opgewekte Christus verscheen aan de mens heel bewust en nadrukkelijk. Het was niet zo dat men hem toevallig zag omdat men in de buurt was of omdat hij in de buurt was of zoiets. Zo was het wel bij zijn normale optreden voor zijn dood hier op aarde. Maar na zijn opstanding verscheen hij uitdrukkelijk aan degene aan wie hij zich wilde vertonen. En bij gelegenheid zeggen ze zelfs dat ze zich ergens op een bepaalde plaats moesten verzamelen, opdat hij daar aan hen zou kunnen verschijnen. Zodat elke keer als zij hem zagen, was dat uitzonderlijk. Dat was niet de normale gang van zaken, het was uitzonderlijk. En dat komt omdat de verschijning van de Heer in heerlijkheid eigenlijk gereserveerd wordt voor de toekomst, waarin dat wel normaal is. Ik kan niet zeggen dat hij zich dan continu vertoont in de 1000 jaren, want dat staat ook niet in de Bijbel. Maar dan is hij in ieder geval onder hen en dat is men zich dan ook bewust. Bovendien, die tijd waarin hij zijn koninkrijk op aarde heeft geopenbaard, wordt ook aangeduid als zijn parousia, dat wil zeggen zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid dan in deze wereld. Maar in het verleden verscheen hij bij gelegenheid alleen maar bij uitzonderingen. Dat heette dan ook openbaringen van Christus of verschijningen van Christus. Maar dat is uitzonderlijk omdat het eigenlijk in strijd is met de aard van onze bedeling. Maar het was noodzakelijk om zijn opstanding als historisch feit vast te stellen. Ook een legitieme, een wettige dus basis te geven. En daarom verschijnt hij niet meer. Het is niet meer nodig. Als feit staat het vast en bovendien zijn openbaring wordt gereserveerd voor de toekomst. Maar dat is met al die dingen die in de dagen van Handelingen gebeurden. Ze zijn uitzonderlijk, maar ze waren noodzakelijk. Verder is dat alles natuurlijk een overeenstemming met de profetieën van het Oude Testament, waarin gezegd wordt dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Dat weliswaar de Messias zou verschijnen, dat de Heer zou komen om zijn volk te verlossen, maar niettemin zou hij zich verbergen voor enige tijd in ieder geval, om daarna alsnog zich te openbaren. Wat hier ook nog aan vast zit, is dat we moeten oppassen dat de uitdrukkingen die in de Bijbel gebruikt worden over wat wij dan maar noemen de wederkomst van Christus, maar ik bedoel die term en alle synoniemen daarvoor, dat die uitdrukkingen soms en in het algemeen ook van toepassing zijn op wat wij de wederkomst noemen, namelijk na de opname van de gemeente en dan de 70ste week van Daniel, al wat er dan verder gebeurt, de onderwerping van de volkeren aan Christus, waarbij hij zich in heerlijkheid in de wereld zal openbaren. Maar soms ook worden diezelfde uitdrukkingen over zijn wederkomst gebruikt voor de gebeurtenissen vanaf zijn opstanding. Want Nu we het erover hebben, moet ik dat maar eens duidelijk zeggen. De wederkomst van Christus is eigenlijk al begonnen. Wij hebben de neiging te zeggen, hij kwam in het verleden in vernedering en in de toekomst verschijnt hij in verhoging en daarmee in verheerlijking. Dat is wel waar, maar het is wat onnauwkeurig gezegd. Want nauwkeuriger zouden we moeten vaststellen dat hij eerst kwam in vernedering, dat was tot en met zijn dood. Waarna hij zou komen in heerlijkheid en dat begint bij zijn opstanding. Zodat de onderbreking, zogezegd, van de heilshistorie niet zit tussen zijn vernedering en verhoging. Hoewel we dat iets onnauwkeurig wel zo zeggen en zo ook wel vinden in de schrift. Gemakshalve Petrus noemt het bijvoorbeeld ook zo in 1 Petrus 1. Maar wat nauwkeuriger is om te zeggen dat niet de onderbreking zit tussen zijn vernedering en zijn verhoging, maar dat de onderbreking zit in zijn verhoging zelf. Dat wil zeggen, de verhoogde Christus werd geopenbaard in het verleden, althans enigszins, bij gelegenheid, uitzonderlijke situaties. Maar daar is een punt achter gezet, als het ware, of eigenlijk een heleboel puntjes, want daar leven wij in die dagen, hè? Puntje, 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 puntje. Want pas in de toekomst wordt dat verder voortgezet. Want Petrus mag dan weliswaar spreken over onze dagen en zeggen, zijn de dagen van, het is de tijd van, de tijd die ligt tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Zo zegt hij dat in vers 11 geloof ik van 1 Petrus 1. De tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar let op heerlijkheid daarna. Heerlijkheid die pas later komt. Want heerlijkheid, we zouden uit het vers anders abusievelijk concluderen dat de Heer pas in de toekomst heerlijkheid zal ontvangen. En dat ik daarop inga is omdat ik merk dat het langzamerhand een misverstand wordt, zo hier en daar. Hij ontvangt niet in de toekomst pas heerlijkheid. Hij heeft al zijn heerlijkheid in het verleden al ontvangen bij zijn opstanding en hemelvaart. Wij kennen een verheerlijkte Christus. Wij kennen niet een Christus die nog vernederd is en pas in de toekomst zal verheerlijkt worden. Het is dan of het een of het ander. Is hij al verheerlijkt of niet? Hij is natuurlijk, maar de vraag is hij al verheerlijkt naar de toekomst toe of is hij nog steeds te vernederen zoals hij dat in het verleden was? En het antwoord, nee, hij is de verheerlijkte. Hij zal niet in de toekomst verheerlijkt worden, hij zal in de toekomst zijn heerlijkheid openbaren. Dat is nauwkeuriger gezegd. Natuurlijk kun je het onnauwkeurig zeggen en wat algemener, dat mag, de Bijbel zelf doet het ook. Maar als er daarna problemen uit ontstaan, als er nauwkeurig vragen gesteld worden over, wanneer is dat? Bij de eerste komst of bij de wederkomst van Christus? Dan moet je realiseren, denk erom, de wederkomst is al begonnen, want die begon bij zijn opstanding uit de dood. Maar bij zijn opstanding uit de dood verscheen hij als de laatste Adam. En dus als de Zoon. En Christus zelf is ongetwijfeld al tot Zoon gesteld. Niet als Zoon geopenbaard, maar wel tot Zoon gesteld. Want God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, als zoonstelling. Zit aan mijn rechterhand en wel op de troon. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Koning dus ook, want dat is één en hetzelfde. Naar de ordening van Melchizedek priester zijn wil zeggen dat je koning bent. Het zijn niet twee dingen, het is één ding. Priesterschap en koningschap samen. Men schrijft het ook als één woord, hè? De priesterkoning. Dat staat zo niet in de Bijbel natuurlijk, maar dat is een korte manier om te spreken over de priester, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus, je zegt trouwens ook de hoge priester naar de ordening van de rechtvaardige koning. Melchizedek, nou, de rechtvaardige koning. Dus inderdaad, dat is hij al. Hij is onze hoge priester, dus is hij de koning, dus is hij verheerlijkt, dus is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Hij zal niet verheerlijkt worden in de toekomst, hij is al verheerlijkt, zijn heerlijkheid zal openbaar worden. Eigenlijk geldt hetzelfde ook voor ons, want ook wij delen in de heerlijkheid van Christus, alleen dat is nog niet openbaar. En omdat het niet openbaar is, wordt het gepredikt. Dus de prediking is per definitie een prediking van de heerlijkheid van Christus. Namelijk, het is een prediking van die dingen die nog niet gezien worden. En zo is het woord van God altijd, spreekt over dingen die nog niet gezien worden. Daar laten we het eerst bij, omdat we de koffie zouden zien. Johannes 1, waar dan staat over het woord is vlees geworden en dat onder ons gewoond heeft, daarover staat dat hij was vol van genade en waarheid. De vertalers hebben in het vers een gedeelte tussen haakjes gezet. Dat betekent niet dat het er in de grondtekst niet staat, maar dat betekent dat het een tussenzin is. En zij hopen dat wij begrijpen dat je dit vers ook eens een keer zou moeten lezen met weglating van de tussenzin. Dus dan slaan we de haakjes over en dan staat er: het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En ertussendoor zegt de apostel: denk erom, dat hebben wij gezien, want wij zijn geen kunstig verdichte fabel nagevolgd, maar we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Maar zo zegt Petrus dat dan. Maar iets dergelijks doet Johannes hier in deze tussenzin. Maar de hoofdzin is: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Dat betekent inderdaad ook dat hij voor zijn opstanding al deze genade en waarheid gepredikt heeft en daar vol mee was. Dat is ook zo, natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat al deze dingen wijzen naar de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar voordat het nieuwe verbond aanbrak, werd het ook al gepredikt, uiteraard. En het leuke daarbij is dan nog dat deze uitdrukking, genade en waarheid, dat een soort vaste uitdrukking is uit het Oude Testament. Weliswaar niet zo goed herkenbaar in onze vertaling, maar het is gewoon wel een vaste uitdrukking in het Hebreeuws, die ook verscheidene malen in het Oude Testament genoemd wordt. Het is eigenlijk een Hebreïsme, min of meer. Want dat de apostel bij het schrijven van dit hoofdstuk inderdaad denkt aan oud-testamentische uitspraken, dat is wel duidelijk natuurlijk. In ieder geval denkt hij aan Johannes, maar ook aan deze uitspraken uit het Oude Testament over genade en waarheid. Waarbij ik wat moet toelichten: genade is wat meer dan alleen maar het tegenovergestelde van wet. Genade is ook vriendelijkheid, goedwillendheid naar iemand toe. Maar dat is vanzelfsprekend, maar ik noem het maar even, zodat we niet al te smal zo'n woord oppakken. En waarheid is hetzelfde als trouw. Dat is het ook in het Nederlands eigenlijk ook. Want die dingen die waar zijn, die blijven ook. Die zijn onveranderlijk. Waarheid is onveranderlijk, leugen niet natuurlijk. Maar de waarheid als zodanig blijft ook, zodat het begrip waarheid ook synoniem is met eeuwige dingen. En als je dan bedenkt dat genade in zekere zin het tegenovergestelde is van wet, dan begrijpt je natuurlijk ook dat deze genade blijft, terwijl, omdat genade waarheid is en dus blijvend is, terwijl wet via diezelfde definitie dan dus inderdaad voorbij gaat en niet blijvend is. Het zijn allemaal gedachten die niet aan de oppervlakte van die woorden liggen, maar het is er wel. Als je met verschillende vertalingen werkt, zul je ook zien dat de uitdrukking die hier vertaald is met waarheid ook dikwijls vertaald wordt met dat wat blijft en met trouw, ook in het Oude Testament. Misschien dat ik het nu tegenkom ook, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik wil u laten zien waar die uitdrukking in het Oude Testament voorkomt. Zodat we zouden zien dat het inderdaad een oud-testamentische uitdrukking is. En dat dus in het Oude Testament over het Nieuwe gesproken wordt. Want genade en waarheid staat tegenover de wet. En zoals de wet het oude verbond is, zo is genade en waarheid het nieuwe verbond. Je vindt de uitdrukking in Genesis 24, dus de eerste keer. Genesis 24... waar wij terechtkomen in vers 27. Vers 27 was daar: en hij zeide: gelooft zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer. En daar heb je hem, weldadigheid en waarheid. Genade, dat woord voor genade, gesed, is hier vertaald met weldadigheid. Maar het is de uitdrukking. Weldadigheid en waarheid. Die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer aangaande mij. De Heer heeft mij op deze weg geleid ten huize van mijn Heer en broederen. En dit is de knecht van Abraham. Vermoedelijk Eliezer, al wordt zijn naam niet genoemd. Maar de knecht van Abraham die erop uitgestuurd wordt om een vrouw te zoeken voor Isaac. En daarmee is deze knecht van Abraham een type van Ja, nou, ja. Wat zal ik nou eens zeggen? Ik wou zeggen, het is een type van Melchizedek. En dat is natuurlijk Christus, maar ik bedoelde eigenlijk, en daarom stopte ik terwijl ik bezig was, ik bedoelde eigenlijk een type van de geest, maar het is Melchizedek. Want Melchizedek is weliswaar een type van Christus, maar dan wel de Christus zoals we hem die nu kennen, zoals die gezeten is aan de rechterhand Gods. En daarmee is dat hetzelfde en dezelfde als de geest van Christus, de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is gewoon Christus die zich verbergt. Anders niks. Dus dezelfde Christus, dezelfde God ook trouwens. Maar dezelfde Christus die zich verbergt. Maar hoe dat ook zij, het gaat om dat Isaac is namelijk de geopenbaarde zoon van Abraham. En daarmee Christus, laten we voor dit geval dan zeggen, de Christus de opgewekte, zoals hem ook uitdrukkelijk kennen in zijn wederkomst, zoals hij zich vertoont enzovoorts. Maar deze knecht van Abraham, die als zoon van Abraham fungeerde voordat Isaac geboren werd, is een type van Christus voor die tijd, namelijk degene die als middelaar optreedt, de middelaar van het nieuwe verbond, en die dus een vrouw zoekt, of brengt, hè, want dan komt het op neer, voor Isaac. En als dat inderdaad, als het werk inderdaad volbracht wordt, en dus Isaac en Rebecca samengebracht gaan worden, want dat is het, dan is dat een beeld van het nieuwe verbond waarin eenheid tot stand komt. Het heeft een heleboel toepassingen, daarom kan ik er zo moeilijk dieper op ingaan, want nadat, als ik het ergens op van toepas, dan laat ik andere dingen eruit en dan ben ik zo onnauwkeurig bezig, dus doe dat liever niet. Maar het gaat erom dat die twee die één worden, dat is een beeld van het nieuwe verbond. En zodra dat gaat gebeuren, zegt deze Eliezer, gelooft zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid, zijn genade en waarheid dus. Maar omdat de vertalers denken, er is hier geen genade, want er is hier geen overtreding, dus begrijpen zij het niet. Hè? Omdat ze er geen genade in vinden, vertalen ze het dan met weldadigheid. Niet helemaal ten onrechte, maar de uitdrukking is die van genade en waarheid. Die zijn genade en waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer, enzovoorts. Waarbij inderdaad gesproken wordt, dus eigenlijk over het nieuwe verbond. Het is weliswaar een overdrachtelijke taal, maar het is ook moeilijk om concreet over het nieuwe verbond te spreken in een tijd waarin het oude verbond nog niet eens was opgericht.
In Psalm 85 wordt er ook niet over die genade en die waarheid gesproken. Elkaar zullen ontmoeten.
En de
vrede en de gerechtigheid
hebben
elkaar kussen.
Heeft dat er iets mee te maken?
Ik kan die tekst niet voor de geest halen.
Psalm 85.
Maar ik mag hem wel even noemen, want we gaan toch weer weg uit Genesis 24.
De aarde, Psalm 85 vers 12. De waarheid van de aarde strijdt en gerechtigheid zal van de hemel neerzien. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkaar ontmoeten. De gerechtigheid en de vrede zullen elkaar kussen. Psalm 85.
Ja, ik zie hem, ja. Maar ik zie het begrip genade zie ik niet staan, hoor. Wel waarheid. Maar er zijn natuurlijk meer woorden die, dat rijtje van genade en waarheid wordt dikwijls aangevuld met nog een heleboel andere uitdrukkingen, waaronder deze goede tierenheid, gerechtigheid en weldaden en dat soort termen meer. Er zijn een hele reeks van dat soort synoniemen waarbij eigenlijk nauwelijks een verschil te geven is. Maar het zijn termen die niet van toepassing zijn op het oude, maar meer speciaal op het nieuwe verbond. Maar zo zijn er vele. Maar nou toch in de psalmen zit, noem ik dan maar even de tekst in de psalmen waar die beide begrippen ook samen zo genoemd worden. Dat is dan in psalm 61, dan blader ik dan maar terug. Psalm 61. Wat staat in vers 6? Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Dat is uiteraard niet David, maar het is Christus. Nou ja, goed, het is niet David, maar die andere David. En dan staat er over hem, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Dat zal je gedacht zijn aan de rechterhand Gods en zo. Hè? Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goede tierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. En dat is de uitdrukking, goede tierenheid en waarheid. Wat er straks dus vertaald was in Genesis 24, vers 27 met weldadigheid en waarheid. Is hier vertaald met goede tierenheid en waarheid. Dus de vertalingen zijn niet consistent, maar goed, daarom lees ik ze ook met u. Dit is dus dezelfde uitdrukking als uit Johannes, genade en waarheid. Bereid goede tierenheid en waarheid dat zij hem behoeden. En het wordt gezegd in verband met de eeuwige positie van de zoon van David aan de rechterhand Gods. En dat is uiteraard op grond niet van het oude, maar op grond van het nieuwe verbond. Vandaar genade en waarheid. En dan maar terug, Psalm 40. Waar we woorden van gelijke strekking vinden, want als in Psalm 61 over deze dingen gesproken wordt, dan ging het over de opstanding uit de dood. Het ging over geloften waar de Heer naar gehoord had enzovoort. En de gedachte is dan dat degene die in nood was ook inderdaad is uitgeholpen. Oftewel, degene die in de dood was, was uitgeholpen. Want daar ging het over in Psalm 61. Ik ben er wat snel bij vandaan, maar het gaat daar gewoon om de opstanding van Christus uit de dood, waardoor hij zijn eeuwigheidspositie bereikt heeft. En hetzelfde vinden we hier in Psalm 40 ook, want daar staat in vers 8, toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands, en woorden die later worden aangehaald in Hebreeën, en daar worden ze van toepassing gebracht op Christus, Hebreeën 10. En dan staat er vers 10, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Want nadat de Heer het offer gebracht had, dat wil zeggen nadat de Heer gestorven was en uit de dood was opgestaan, is hij de boodschapper van de goede boodschap. Is hij vlees, bazar, oftewel de boodschapper der gerechtigheid. En dus staat er, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, heren, gij weet het, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Want al die tijd, in het andere oude verbond, was het woord Gods wel degelijk bedwongen en bedekt. Lang niet alle dingen werden expliciet gezegd. Ze werden verborgen, maar ze werden dikwijls niet uitgesproken. Maar na de opstanding van Christus mocht er uitgebreid gesproken worden, onbedekt, hè, gesproken worden over het werk Gods in Christus door zijn dood en opstanding. En vandaar dat het hier zo staat. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. En dan uw weldadigheid en uw trouw. En dat verheer ik niet in de grote gemeente. En de uitdrukking waar we het over hebben is hier vertaald met uw weldadigheid en uw trouw. Nou hebben ze dat woord waarheid vertaald met trouw. En het eerdere woord waarheid in dit vers is weer de vertaling van een ander Hebreeuws woord. Het is wat lastig. Daarom herken je de uitdrukking niet in de vertaling als je hem tegenkomt. Maar hier is de weldadigheid en uw trouw. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Enzovoorts. Overigens een schitterend vers, of een schitterende psalm, waarin De boodschap eigenlijk is deze, dat al die offers van het Oude Testament weliswaar door God waren ingesteld, maar de zonde niet konden wegnemen. En de boodschap is dan ook dat het niet ging om die offers en om die dingen die onder het Oude Verbond tot stand kwamen, maar al die dingen van het Oude Verbond wezen op de Heer Jezus Christus. Vandaar dat vers 7 zegt, gij hebt geen lust gehad als slachtoffer en spijsoffer. En dan zegt vers 8, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Wel, in de rol des boeks is geschreven van brandoffer en zondoffer en spijsoffer en slachtoffer en nog een heleboel andere dingen meer. Maar achteraf wordt vastgesteld dat het eigenlijk daar niet over ging, maar dat het eigenlijk allemaal ging over mij, namelijk over Christus zelf. Zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Niet zo, er is in die Roldersboeks ook onder andere dan ook over mij al geschreven. Nee, er is uitsluitend over Christus geschreven. En al die dingen van het Oude Testament spreken over Christus. Zodat al die oude dingen, die waren bedekt, waren typen eigenlijk. En als dan de Christus komt, over wie al die typen gesproken hebben, of naar wie al die typen wezen. Als dan die Christus komt, is hij degene die al deze dingen openbaar maakt. En dus staat er van de opgewekte Christus, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Enzovoorts. Want de Torah, de wet, is in het midden van zijn ingewand. Vers 9, maar vers 11 zegt dat genade en waarheid niet verheeld worden in de grote gemeente. Want de Heer die de wet kent en in zijn hart heeft, spreekt vervolgens over het nieuwe verbond. Want alles wat in het Oude Testament staat, is aanleiding tot het nieuwe verbond. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, het is aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Nou, meer kan ik er niet van zeggen, want dat zou veel te veel tijd kosten. Het is een geweldig mooi psalm, moet ik zeggen, psalm 40. Hij sleept mij in ieder geval altijd weer mee, zoals nu ook. Maar laat ik me dan verder weer teruggaan naar Exodus 34. Exodus 34. Waar wij lezen in vers 6. Als nu de Heere voor zijn aangezicht, voor dat van Mozes dus, voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid, maar dat is genade, en waarheid. En als er staat genadig, is dat weer de vertaling van een ander Hebreeuws woord. Lastig is dat, hè, met die synoniemen. Dus inconsequent vertaald. Ik heb het opzet net nog even nagekeken of het wel allemaal zo was. Omdat het allemaal een andere indruk wekt. Maar het is echt zo. Weldadigheid en waarheid, genade en waarheid. Geset, we emet. Dat wil zeggen, genade en waarheid. Een God groot van genade en waarheid. Er is trouwens een fout in dit vers. Want er staat in vers 6, als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij. Maar dat hij moet niet met een hoofdletter staan, met een kleine letter.
Dat is Mozes natuurlijk.
Dat is Mozes natuurlijk, iedereen begrijpt dat. En ik neem ook maar aan dat het een zetfout is. In plaats van fout bij, door die de vertalers gemaakt hebben. Maakt trouwens niks uit, want hoofd en kleine letters bestaan toch niet hoor. In het Hebreeuws niet, in het Grieks ook niet. Dus hoofdletters worden geplaatst door de vertalers, maar ik denk dat dit de fout is van de zetter. Dus als de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep Mozes, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dus het leuke is dat het dus ook, dat het inderdaad één uitdrukking is, hè, weldadigheid en waarheid. Maar we vinden hier nog drie andere woorden, zodat we vijf van die termen bij elkaar krijgen. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Vijf van die termen bij elkaar. Toch? Want vijf staat voor de genade. En vijf staat ook voor de vijf boeken van Mozes. En dat is de wet. Waarmee er me weer gezegd is dat de vijf boeken van Mozes weliswaar wet zijn, maar dat ze de genade prediken. Omdat de wet getuigt van de genade. In werkelijkheid. En ik denk dat dat de reden is waarom we die vijf termen hier bij elkaar krijgen. Maar er is nog iets, dat is nog veel opvallender. Want ik zeg wel wet, maar de clue is natuurlijk dat bij deze gelegenheid de twee stenen tafelen gegeven worden aan Mozes. Hier. Dit is de komst van de wet. Eigenlijk, om het helemaal goed te zeggen, is het de tweede komst van de wet. De wederkomst van de wet. Want er waren al eens twee stenen tafelen gegeven, maar die waren stuk gevallen. Dus toen kreeg hij het tweede stel. En de tweede wet in die zin is dus een beeld van het tweede verbond. Maar het tweede verbond is in een andere zin het nieuwe verbond uiteraard. Heel nadrukkelijk. En vandaar dan ook dat hier wordt weliswaar het oude verbond gegeven. Maar Mozes gebruikt uitdrukkingen over het nieuwe verbond. Want God geeft hem de wet, de twee stenen tafelen. En als dat gebeurt, dan zegt Mozes: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Maar juist deze begrippen komen pas tot uitdrukking of worden pas openbaar, niet in het oude, maar in het nieuwe. Nou, daar gaat het maar om, hè. Dat verwijst naar het nieuwe verbond. Dat was Exodus 34. En dan had ik ook nog Genesis 32. Vers 10. De eerste die ik u noemde was Genesis 24, vers 27, waar het ging om de eenwording van Isaac en Rebecca. En toen werd genade en waarheid genoemd. Nu in Genesis 32 gaat het om de eenwording van Jacob en Esau, die zich met elkaar verzoenen. En er wordt ook dezelfde uitdrukking gebruikt, namelijk in vers 10. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. En weldadigheid en trouw, dat weten we nou inmiddels, is dus genade en waarheid. Die is in beide uitdrukkingen anders vertaald. Kan het ook niet helpen. Niet verkeerd vertaald, maar wel inconsequent natuurlijk. En beter nog inconsistent, maar het woord durf ik nauwelijks te gebruiken. Want het woord consistent en inconsistent, dat is tamelijk bekend. Ik zal door het Engels komen, maar ik heb het zelfs in Van Dalen niet kunnen vinden. Zo vreemd, maar inconsistent wil zeggen dat het elke keer anders vertaald wordt, niet op dezelfde manier. Goed, dat kan ook niet altijd hoor. Even voor de goede orde, er zijn er ook dus, hè, want u gaat ze nou opwinden en zeggen, nou waarom vertalen ze dat niet altijd hetzelfde? Want dat moet eigenlijk dus wel, je moet eigenlijk elke keer hetzelfde Hebreeuwse of Griekse woord vertalen met hetzelfde Nederlandse woord. En als u denkt dat zou moeten, dan geef u daarmee blijk geen idee te hebben van wat de taal voor een ding is, want dat is een volstrekt onmogelijke zaak. Er ontstaat volkomen onzin. En toch zijn er mensen die het doen. Moet ik er nou nog wat bij zeggen verder of niet? Is dat nou duidelijk? Ik bedoel dus dat waar men zo'n Bijbel gebruikt, leert men ook onzin. Want het kan helemaal niet. Je kunt niet dezelfde term vertalen met dezelfde term, omdat het dan in het Nederlands onzin ontstaat, want het veronderstelt dat vertalen slechts een kwestie is van woordjes vervangen. En dat is het niet. De gedachte is dan namelijk dat hetzelfde Grieks of Hebreeuws, dat een Grieks of Hebreeuws woord volledig gedekt kan worden, of vervangen kan worden dus, door één Nederlands woord. En dat kan helemaal niet. Want in het Nederlands alleen al, maar dat is in alle talen zo, overlappen woorden elkaar. Zijn er synoniemen. Die woorden hebben niet een afgebakend gebied. Ze overlappen elkaar. Zodat twee op zich verschillende woorden soms volkomen dezelfde betekenis hebben, afhankelijk van waar ze staan. Dus ik heb natuurlijk nooit voorbeelden bij de hand, dat lukt me niet. Zo gauw om dat te bedenken, maar er zijn voorbeelden genoeg van woorden die op zich zelfs tegengesteld zijn, dat ze in sommig zinsverband volkomen dezelfde betekenis krijgen. Soms
alleen geklemtoon.
Ja. Ik kan heel goed. Nou, dat is zo met Nederlandse woorden, maar het zal blijken dat woorden in andere talen dezelfde eigenaardigheid hebben, dat ze elkaar overlappen, maar bovendien dat ze nog veel meer de Nederlandse overlappen. Dat zijn niet dezelfde begrippen. En in veel gevallen, maar dat weten we natuurlijk wel, in veel gevallen hebben we niet eens een woord in de andere taal ervoor. Daar zullen we iets moeten bedenken, zullen we omschrijving moeten bedenken. Hè? Het verkondigen van de goede boodschap, geeft daar eens één Nederlands woord voor. Er is één Hebreeuws woord voor. Maar niet één Nederlands woord. Zie? Nou, en noem maar op, dat gaat dus domweg niet. En dat genade niet alleen genade is als tegenstelling van wet, maar dat genade juist en vooral ook betekent trouw, ja, dat moet je gewoon leren. En in sommig zinsverband gebruiken wij zo'n woord ook in de betekenis misschien van trouw, maar in ieder geval in de Bijbel gebeurt dat. En de andere keer wordt het weer gebruikt in de betekenis van tegenstelling van wet. Een heel moeilijk woord in dat verband is bijvoorbeeld lichaam, net als het woord vlees. Lichaam, dat kan heel smal betekenen, de mens, dat wat tastbaar is. Maar als we het hebben over het lichaam van Christus, dan is dat helemaal niet tastbaar. Dan is dat een orgaan, een instrument, maar niet in de zin van iets zichtbaars. Terwijl in een ander verband van schrift juist iets zichtbaars ermee aangeduid wordt. Wordt dus heel moeilijk. Nou, noem maar op. Je moet dus gewoon van alle woorden weten wat het betekent. Maar niet met welk woord je het vervangen moet in een andere taal. Je moet weten wat het betekent. En dus heeft het altijd uitleg nodig. Maar de beste uitleg komt natuurlijk uit de schrift zelf. Uit het verband waarin de termen gebruikt worden. En soms doen de vertalers meer dan alleen vertalen. Ze maken onze dingen duidelijk. En daardoor vertalen ze soms inderdaad inconsequent. Ja, het is maar waar je voor kiest. De nieuwe vertaling is nog veel erger. Die legt uit. Er zal wel dit of dat bedoeld zijn. En als ik zo vertaalde op school, weet je wel. Als ik school zo vertaalde vanuit een of andere vreemde taal. Want in het buitenland praten ze vreemd, hè, dat weet je. Maar vanuit vreemde taal naar het Nederlands. Daar kreeg ik altijd hoge cijfers, omdat ik het in het Nederlands goed kon zeggen. Ik begreep al ongeveer wat de bedoeling was. Maar dat was nooit een letterlijke vertaling, of maar zelden. En zelfs hele woorden die ik niet kende, dat maakte niks uit. Als je de gedachtegang maar volgde, maakte je er mooi Nederlands van. Ik kreeg een goed cijfer voor. Andersom kon ik het ook niet. Ik kan heel goed uit Duits vertalen naar het Nederlands, maar ik praat geen woord Duits. Nou ja, twee. Ja, zoiets, hè. Maar zo zit het nou eenmaal, hè. En de vertalers van de Bijbel, die vooral de nieuwere vertaling, doen moeite om in mooi Nederlands te zeggen wat zij menen dat er in die grondtalen staat. Maar als ze dat niet begrepen hebben, als ze het verhaal niet begrepen hebben, komt er in het Nederlands ook onzin uit natuurlijk. En dat is het probleem van de jongere vertalingen. Die zijn stuk voor stuk slechter, omdat er minder begrip is van de boodschap van de Bijbel. Als je de boodschap niet begrijpt, kun je die boodschap ook niet vertalen. Dat is het probleem. En daarom, dat is eigenlijk de enige reden waarom wij de vertaling wel eens corrigeren. Omdat we menen dat we de boodschap beter begrijpen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Nou goed, daar laat ik het bij. Ik ga dan terug naar Johannes 1. Vol van genade en waarheid. Nou is de volgende vraag. Waarom staan genade en waarheid zo dikwijls bij elkaar als één uitdrukking? Dat is eenvoudig. Omdat de uitdrukking eigenlijk betekent ware genade. Het is namelijk een hendiadis. Genade en waarheid. Het is niet vol van genade en vol van waarheid. Niet vol van het een zowel als vol van het ander. Maar zowel, het is vol van genade, namelijk waarheid, zo kun je het ook lezen. Dat is een manier om het te lezen. Maar eigenlijk is het een gewone hendiadis, waarbij het tweede zelfstandig naamwoord de functie heeft van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dat is een hendiadis. En één door twee betekent dat letterlijk. Dat wil zeggen één begrip door twee uitdrukkingen. Twee woorden te gebruiken. Twee gelijke woorden, dat wil zeggen twee woorden van gelijke aard. Dat zijn of twee werkwoorden of twee zelfstandige naamwoorden. Maar in beide gevallen, als twee werkwoorden zijn, krijgt het tweede werkwoord de functie van een sterk bijwoord bij het eerste. En als het zelfstandige naamwoorden zijn, dan krijgt het tweede zelfstandige naamwoord de functie van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Nou, dan wordt het echt talen niks. Maar dat betekent dus vol van ware genade. Met de klemtoon op waar. Omdat een bijvoeglijk naamwoord is altijd zwakker dan een zelfstandig naamwoord. En als je dus een streep wil zetten onder het bijvoeglijk naamwoord, omdat daar de klemtoon op moet zijn, dan kun je er ook een zelfstandig naamwoord van maken. En dat wordt zo gedaan. Genade en waarheid is dus gewoon een uitdrukking die betekent ware genade. Het mooiste voorbeeld van een hendiadis vind ik die van Johannes 3. Want Johannes is heel sterk met de taal. Hè? Dat hebben we al gezegd, hè? Met allerlei synoniemen, steeds weer andere uitdrukkingen voor hetzelfde. Maar hij gebruikt ook heel hevig stijlfiguren. Want zo werkt zoiets. Hè? In Johannes 3, als hij zegt in vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Niet zowel uit water als uit geest. Want dat klopt niet met de rest van het verhaal, want in de rest van het hoofdstuk wordt water helemaal niet meer genoemd. Nou, in het hoofdstuk natuurlijk wel, in vers 22, hè, want er wordt gedoopt in water. Dat verband is er natuurlijk ook. Maar in hetzelfde betoog niet meer, want er staat alleen nog maar, men moet geboren worden uit de geest. Maar de uitdrukking geboren worden uit water en geest betekent ook, men moet geboren worden uit geestelijk water. Met de nadruk op geest. Uit geestelijk water. Want zoals de hele oude schepping door geboorte dus tot stand komt uit water. Zielijk water heet het dan eigenlijk. Psychisch, nou ja, goed, laat maar eens. Natuurlijk water, vooruit. Nou, die vertaalproblemen maar aan de kant houden. Maar uit, zoals de oude schepping geboren wordt uit natuurlijk water, zo wordt de nieuwe schepping geboren uit geestelijk water, want het natuurlijk water is een type van geestelijk water. Daar heb je meteen een illustratie van hoe vlees de zinnelijke dingen uitbeelding zijn van onzinnelijke dingen. En dus je moet geboren worden uit water en geest. Dat klopt ook, want de Heer zegt tot Nicodemus, men moet wedergeboren worden. Toen zegt Nicodemus, kan iemand ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Toen zegt de Heer, nee, iemand moet geboren worden uit geestelijk water. Dat is wat er staat hoor. Dus ook in het verband van een verhaal komt de klemtoon vanzelf te liggen op dat geest. Je moet geboren worden uit geestelijk water. Nou, in Johannes 1 vers 14 is de uitdrukking dus vol van ware genade.